gaan vandaag in gesprek met Esther Isaaks, teamleider van het woordvoerdersteam Politie Amsterdam. We gaan met haar in gesprek over de gijzeling in de Apple Store op 22 februari 2022. Dat is dus alweer even geleden, Esther. Welkom in onze podcast.
Dankjewel. Ja, 3 jaar alweer ruim.
3 jaar, ja. Het gaat heel snel. Toch hebben we gevraagd, wil je meewerken en kun je voor ons ook weer even teruggaan naar dat moment? En vooral ook het moment waarop jij over deze situatie werd geïnformeerd en in actie moest komen.
Ja, nou dat was aan het einde van de middag. En op dagen dat het bij ons op de afdeling rustig is, is eigenlijk iedereen netjes om 5 uur weg. Omdat het dan communicatie overgaat naar iemand die piket heeft. Ik had zelf geen piket, maar het is wel zo in de functie die ik heb, als er echt wat is, dan word je gebeld. Deze situatie in de Apple Store, die begon iets na 6:30. En eigenlijk al een paar minuten daarna werd ik door de piketwoordvoerder gebeld van een beetje, nou ja, ik wil niet zeggen zenuwachtig, maar die voelde aan, oeh, we hebben hier een dingetje. En die zei van, nou, ik denk dat we wel wat aan de hand hebben. En op het moment dat zij belde, ik was eigenlijk net aan deze functie begonnen uit zwangerschapsverlof, had mijn kind opgehaald, baby bij de crèche, die zat nog in haar bakje. En al bellend met dat ding aan me, nog om mijn arm, zo baby op het aanrecht gezet. En ik weet dat ik gelijk tegen die collega zei, van, nou, ik ga voor je regelen dat we gaan opschalen, dat we met meer mensen jou gaan helpen. En ik heb letterlijk tegen mijn dochter, die natuurlijk nog niks kon zeggen zelf, gezegd van, ja, sorry schat, mama moet even wat voor je regelen. En toen is er gelijk iemand anders gekomen die vlakbij woont. En ik was echt binnen 5 minuten was ik vertrokken weer naar het hoofdbureau. Om daar eigenlijk de boel verder vorm te geven. Want het was wel meteen duidelijk dat dit een hele dreigende situatie was.
Ja. Ja, het leven van een teamleider van woordvoerders. Hè?
Er wordt in de vacatures bij ons om flexibiliteit gevraagd. En ja. Dit is denk ik wel een forum wanneer dat van toepassing is. Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja, betekent gelijk voor jou schakelen. Hè? Dus je regelt natuurlijk eerst thuis en de zorg voor je kindje. En dan ga je terug naar kantoor, dan ga je schakelen. Je zegt, het was al duidelijk dat het een serieuze situatie was.
Ja.
Ben je toen inderdaad je team gaan opschalen? En zo ja, hoe zag dat team eruit?
Ja, nou die piketwoordvoerder die woont ook in Amsterdam en Amsterdam-Noord. En die had ook zoiets van, oh, ik moet terug. Er was ook al geschoten door die latere gijzelnemer naar de politie op straat. Dus we wisten meteen, dit is een ding. Er gaat er ook een automatisch persalarm gaat er vanuit de meldkamer uit naar pers. Dus pers wist ook meteen, er is daar wat aan de hand. Je hebt dan op je mobiele telefoon het piketnummer staan. Dus pers gaat meteen bellen. Maar je hebt je telefoon ook nodig om te kunnen afstemmen met collega's op straat, of we kunnen meelezen in de meldingen van de meldkamer. Dus we kunnen de communicatie met politiemensen op straat meelezen. Maar ja, als jouw telefoon de hele tijd gaat, dan kun je dat niet lezen. Dus er moest eigenlijk meteen georganiseerd worden dat die woordvoerder de handen vrij had, zodat hij in ieder geval informatie kon gaan vergaren. En vervolgens zo snel als mogelijk weer op de pont richting het hoofdbureau aan de Elandsgracht te komen. Dus ik heb eigenlijk voor gezorgd dat die piketlijn meteen bij haar wegging. Zodat eigenlijk de pers, die blijft dan, het is heel, heel vervelend voor pers denk ik om te horen. Maar in zo'n geval is het van, sorry, maar laat dat ding maar heel even rinkelen. Onze eerste prioriteit is dan wel, opschalen naar de mensen die je nodig hebt. En je eerste informatie vergaren, omdat je toch zo snel als mogelijk enige duiding wil kunnen geven over wat daar gaande is. Dus ik heb meteen eerst een andere woordvoerder gebeld. Die heeft die piketlijn overgenomen. Die zat ook thuis. Die heeft dat gedaan. De andere woordvoerder is dus naar het hoofdbureau gekomen. En we hadden eigenlijk vrij snel zoiets van, we hebben hier meer voor nodig dan net 1 of 2 collega's. En wij kunnen als politie dan vanuit communicatieafdelingen, wij noemen dat opschalen naar een eenheidscrisiscommunicatieteam. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een soort basisformat van functies en een rolverdeling die je nodig hebt in een crisismoment. Dat is op zich een heel mooi format, maar dan moet je wel al die poppetjes op dat moment ook hebben. En heel vaak is dat in de praktijk niet zo. Want als je alle rollen zou vullen, dan kom je denk ik zo aan een poppetje of 10. Nou ja, op een gemiddelde doordeweekse avond in tijden. Want volgens mij was dit de voorjaarsvakantie, als ik het goed herinner. Want er waren ook een aantal collega's op windsport die achteraf erg baalden dat ze op windsport waren. Want professioneel gezien is dit toch iets waar je graag bij wil zijn. Dus wij hebben eigenlijk in een soort mini-ECCT-rol hebben we dit gedaan. Waarbij dan nog een andere collega de rol heeft gekregen van joh, ga zo snel mogelijk kijken naar wat is er in de buitenwereld te vinden over dit incident. Omdat het op zo'n toch wel opvallende, zichtbare locatie was. En voor ons is het in de praktijk heel moeilijk om in zulke hectische situaties af te stemmen met onze collega's op straat. Normaal bellen wij, we noemen dat een, op dat moment heette dat nog een officier van dienst, van politie, die coördineert dan op straat eigenlijk alles wat er moet gebeuren. En met diegene stemmen we dan bijvoorbeeld af, joh, wat kunnen we zeggen? Of met een officier van dienst van de recherche, van joh, wat kunnen we over de opsporing zeggen? Maar ja, dat zijn mensen die op dat moment zo verschrikkelijk veel tegelijk hebben. Dat even rustig met communicatie van hey, wat denk je wat hierover kwijt kunnen, terwijl je midden in de hectiek zit. Ja, dat lukt vaak gewoon niet. En we hebben de afspraak, dat mandaat hebben we ook als politie, dat je alles wat iedereen zou kunnen zien, dat mogen we ook communiceren zonder daarover afstemming te zoeken. Met uitzondering van een paar dingen, dus daar zal ik misschien straks nog wat over zeggen. Maar daarom is juist zo belangrijk voor ons om te kunnen zien van welke informatie ligt er al. Van als je al weet van er is door een iemand op, dat was toen nog Twitter of ergens anders, er is een livestream of iets, er is iets te zien waardoor je weet van dit is de situatie nu. Ja, dan hoef ik niet mijn collega op straat lastig te vallen met hey, zou je misschien kunnen vertellen wat of hoe of wat. Dan weet je gewoon, er is daar geschoten. En dat helpt natuurlijk ontzettend in de snelheid om iets te kunnen zeggen. Dat heeft op dat moment dan eigenlijk de grootste prioriteit. Dat de buitenwereld naar binnen halen, zoals we dat dan zeggen, naast het opschalen. En tussen het moment van de melding, het informeren en het opschalen zit dan toch nog wel even goed. Ruim een half uur voordat wij dan een eerste bericht op Twitter hebben gedeeld. En dat was eigenlijk nog maar heel sumier, maar wel de kennisgeving van ja jongens, er is daar wel wat aan de hand. Maar dat was ook nog niet met het woord gijzeling erin of wat dan ook. Dat was echt alleen nog maar vanwege een melding bij een winkel aan het Leidseplein is daar nu politie inzet, nadere informatie volgt via dit Twitterkanaal. En voor ons is het wel altijd belangrijk om, ook al kun je nog weinig zeggen, die eerste kennisgeving van jongens, er is daar wat aan de hand. We weten ervan, volg ons voor meer info. Is altijd wel een heel belangrijk moment. Omdat anders is het nog, ben je als organisatie eigenlijk stil. En zit je in het, laat je mensen in het ongewisse. Dat duurt dan uiteindelijk nog steeds een half uur. Maar dat is, moet ik wel eerlijk zeggen, voor crisisbegrippen best nog wel relatief snel. Dus nog sumier. En toen hebben we vrij snel is er opgeschaald naar ook een grip 1. Wat betekent dat er natuurlijk multidisciplinair naar dit incident gekeken zou worden. Als politie in Amsterdam, binnen onze veiligheidsregio, doen wij dan ook, nemen dan bij een blauw incident, zoals we dat noemen, dus een politieincident, de woordvoering namens de veiligheidsregio voor onze rekening. Dus daar ging een collega die bijna thuis was, die is op de snelweg ongeveer omgekeerd om vervolgens naar, zoals dat dan heet, een kopie te gaan. Waar de kopiebak kwam hier dan in de Marnixstraat te staan. Er werd ook een SGBO, een staf grootschalig en bijzonder optreden, actief. Die dan ook in een commando vorm naar dit incident zou gaan kijken. En daar zit dan ook weer iemand van onze afdeling bij. Die dan de rol in dat SGBO van hoofdcommunicatie vervult. Dus zo heb je echt best wel een heftige dynamiek ook tegelijkertijd. Van mensen, je hebt de politieoperatie, je hebt grip 1. Wij hebben dan zelf ook zo'n SGBO. De driehoek heb je natuurlijk als met de hoofdofficier, de burgemeester en de politiechef. Dus dat is, laat ik zeggen, zeer interessant vakmatig gezien. Ja.
Ja, er gebeurt een heleboel.
Even terug naar het ECT. ECCT, dus de eenheids crisiscommunicatieteam is het. Dat hoofdcommunicatie dat ook naar het SGBO gaat. Is die dan ook de leidinggevende van dat ECCT of is dat iemand anders?
Nee, dat ECCT is een teamleider. En die teamleider die moet zich officieel zoveel mogelijk buiten de inhoud houden. Maar vooral dus op de processen richten. Nou, in alle eerlijkheid hadden we daar geen poppetjes genoeg voor. Dus ik heb die rol op mij genomen. Maar ik zat ondertussen zeer in de inhoud. Dus we hebben veel dingen goed gedaan. Maar formeel, bij een echte crisis had dat echt wel anders gemoeten. Dat hoofdcommunicatie in een SGBO, in deze setting moet je dat zien als een communicatieadviseur die eigenlijk ondersteunend is aan het COPI en het ECCT. En ons ECCT wordt dan eigenlijk, omdat je in de gripstructuur terechtkomt, die wordt dan eigenlijk weer uitvoerend of ondersteunend aan die woordvoerder die in het COPI zit. Want ja. Nou, crisislijn loopt dat formeel zo. Best wel, moet ik zeggen, complex gedoe. Wat op het moment zelf, dat ze overal in Nederland zijn in het geval van crisis. Van wie is nou waarvan en wie verhoudt zich tot wie. Dat blijft denk ik in momenten van hectiek altijd best wel een uitdaging. Maar ja, des te belangrijker is om je te focussen op waar zijn we nu van. En wat kan iedereen zien en goed weten? Wat kun je niet zeggen? Hè, waar moet je echt rekening mee houden? En dat was wel zeer van toepassing, denk ik, op deze situatie. Want een gijzeling, want we wisten eigenlijk heel snel dat dit echt een gijzelingssituatie was met mensen binnen. Ja, dat was gewoon heel erg dreigend.
Ja. Ik denk wat het voordeel is, als ik gewoon naar je luister. Jij noemt het een blauw incident, hè? Blauw van de politiekleur. Ja. Is dat de twee lijnen dus eigenlijk blauwe lijnen zijn, waardoor je ook geen gezeik, wil ik zeggen, geen gedoe krijgt over de politielijnen. En dat het vrij eenvoudig wordt om beslissingen te nemen op de inhoud vanuit politie, denk ik, toch? Is dat een keuze ook waarom je een blauwe woordvoerder hebt gekozen bij het COPI als het een blauw incident is?
Nou, er gaat ook altijd een woordvoerder van de brandweer. Dus wij vervullen eigenlijk met twee disciplines, dus zowel brandweer als politie, altijd die rol in het COPI. Maar wij maken onderscheid. Hè, brand, die expertise ligt bij de brandweer. Dan zijn zij het leidende poppetje en zijn wij de ondersteuning. En andersom. Dus het heeft er vooral mee te maken dat je gewoon... Ja, ik kan niet zoveel zinnigs vertellen. Ja, rook is gevaarlijk. Maar hoe het allemaal precies zit en hoe ik alles noem, ik weet het niet. En dat geldt natuurlijk andersom ook zo in het geval van echt een politiezaak. En ja, een gijzeling of is best wel... neemt zich soms best wel nauw met wat kan er nou eigenlijk wel en wat kan er eigenlijk niet. Ja.
Dus. Ja, mooi. Ja, wij hebben daar een mantraatje voor, een tegeltje van praat waar je over gaat. En dan wordt het veel makkelijker.
Die zou hier ook aan de muur kunnen hangen, zeker.
Ja, dacht ik al. Ja.
Zeker, ja.
Maar doordat je eigenlijk in verschillende teams aanwezig bent, ga je natuurlijk wel steeds meer informatie krijgen over niet alleen vanuit die buitenwereld, maar ook vanuit jullie eigen organisatie. Hè? Dus jullie beeld wordt op die manier completer.
Ja, Ja,
nou, wat me lastig lijkt, of ik weet niet of dat aan de orde was, is dat je misschien soms ook wel tegenstrijdige informatie kreeg vanuit een COPI en vanuit een SGBO. Of was dat allemaal hetzelfde? Of lukte dat?
Er is natuurlijk heel veel informatie en er gaat op dat moment gebeurt er gewoon heel veel tegelijk. En je kunt niet ook met alles iets. Dus er is wel een moment geweest van hoeveel mensen zitten er nou in dat pand? Daar werden we natuurlijk ook heel veel over bevraagd. En dan kwam er iemand bij ons die aansloot bij de driehoek, kwam op een gegeven moment naar beneden. Ja, er zijn zoveel mensen, zijn er ergens aan de achterkant uitgelaten. Van dat is mooi, dat moeten we melden. En toen hadden ze iets van maar bij het COPI, daar zit ook een afvaardiging van de DSI, van de Dienst Speciale Interventies. Die eigenlijk, hè, als het gaat over wanneer is het veilig om een pand te betreden en hoe gaan we dat doen. Dat is de partij die eigenlijk dan echt natuurlijk de vinger in de pap heeft van hoe gaan we dit aanvliegen. Ja, wij kregen vanuit het COPI geen bevestiging op het feit dat er mensen uit waren. Nou, dan gaan wij de vingers er niet aan branden. Dus ja, tenzij je inderdaad ziet dat er mensen ergens massaal lopen dan, en dat je ze eruit hebt zien komen, maar dat was niet het geval. Dus dan kun je inderdaad best wel een beetje verschil hebben in beeld. Maar dan is het wel belangrijk om je te focussen op van wat weten we, wat klopt en waar kunnen we iets mee. En ja, in alle eerlijkheid is het bij dit soort incidenten met heel veel informatie kun je ook nog niet zo heel veel. Maar wat je wel kunt doen is, nou ja, vooral die procesinformatie delen en hè, kom daar niet naartoe, blijf uit de buurt, deel niet beelden van waarop je ziet wat er daar binnen gaande is. Want dat is gevaarlijk voor mensen die daar eventueel nog binnen zijn. En nou, dat is dan eigenlijk vooral ook een focus geweest waar we ons op hebben gericht.
Ja, maar het duurt even voor de feiten, zeg je, omdat het heel lastig is. Dus blijf er maar, ja, blijf vooral, of nee, sorry, ja, echt nieuwe feiten, laat ik het zo zeggen. Je zei net aan het begin van feitelijke informatie te communiceren, alles wat we zien. Hè, dus horen, zien, ruiken, proeven, zeggen we altijd. Informatie ook. En dan zit je in zo'n, ja, misschien wel een paar uur, waarin je denkt, ja, we kunnen niet zoveel. Het wordt procesinformatie communiceren, totdat we weer echt... Ja, want wie volg je dan? Wanneer heb je echt nieuwe informatie dat je wel kan
geven? Ja, dat is best wel moeilijk. Kijk, wij hebben ook bijvoorbeeld gezocht naar... We wisten vrij snel, er is sprake van een gijzelingssituatie. Maar we wisten niet van, mogen we dit nou al zo noemen? Ja. AT5 had vrij snel een fragmentje. Ik weet niet of ze dat nou als livestream hadden of van iemand hadden gekregen. Maar waarop je de gijzelnemer bij het raam zag. Met de gijzelaar onder zijn arm. En hij was allerlei dingen aan het roepen. En nou, die gijzelaar die werd weer weggetrokken bij het raam van door de gijzelnemer. Nou, toen, ja, dat is dan voor ons een feit. Van ja, ik kan hier ook niet veel anders van maken dan een gijzeling. Terwijl normaal zou je zeggen, dat moet je afstemmen van, joh, mag ik het zo noemen? Want ja, misschien is er wel wat anders aan de hand. Maar ja, dit was wel heel duidelijk van, ja, jongens, we wisten, er is een onderhandelaar. We wisten dat de gijzelnemer zelf 112 had gebeld. Dat konden we meelezen in de communicatie van de meldkamer. AT5 kwam op een gegeven moment bij ons op de lijn. Van, hey, wij denken dat de gijzelnemer contact met ons zoekt. We hebben foto's gekregen. En ja, we zitten daar een beetje mee in de maag. En denken dat dat naar jullie moet en niet naar ons. Daar zijn we AT5 ook op dat moment, maar ook achteraf, ongelooflijk dankbaar voor geweest. Voor het feit dat ze niet hebben gekozen voor misschien het eigen gewin van hupsakee publiceren. En we zijn de eerste en misschien de enige die dit hebben. Maar dat ze zich bij ons daarmee hebben gemeld. Omdat dat ook iets is van, ja, daar was heel goed het bomvest op te zien. Wat specifieke kenmerken. Nou, daar weet je meteen, hup, dat moet door naar een andere plek. En dat, doordat je dat soort informatie krijgt, weet je ook van, ja, je hebt dus met iemand te maken die echt bewust op zoek is naar aandacht. We wisten ook wat hij eiste, dat hij 200 miljoen euro aan cryptovaluta eiste. Dus ja, toen we ook die beelden daarbij zagen van hem met die gijzelaar erbij, ja, dan hoef je niet meer van... iemand die daar intern over gaat de bevestiging te krijgen dat er sprake is van een gijzeling. Ja, dan is het ook wat het is. Dus,
en dat heb je ook gedaan dus?
Dat hebben we ook gedaan, ja, absoluut. Ja, ik vind, weet je, dat is in crisiscommunicatie van, ja, je bent toch ook bezig met even het woord reputatie klinkt altijd heel commercieel, vind ik, maar gewoon met ook je draagvlak in de samenleving behouden en je vertrouwen en transparant zijn. Ja, als je dan niet de goede naam geeft aan wat het is, dan vind ik dat het niet geloofwaardig overkomt. En dan ben je toch een beetje een soort plusjes aan het verzamelen van, oké, durf ik dit aan om dit op eigen titel, dat we dit gaan zeggen? Nou, op een gegeven moment denk je, ja, dit is prima, dat durven we wel aan.
Ga eigenlijk, maar want heb je daar last van gehad? Is het OM of zo dat die bij jullie op de lijn kwamen en zeiden van, mevrouw Isaacs, kunnen we nog heel even gesprek hebben? Of,
Nee, helemaal niet. Maar daarbij moet ik ook zeggen, kijk, iedereen kent de afloop van deze zaak. Deze zaak, en nog los van voor in ieder geval de gijzel Nemer zelf is natuurlijk overleden. Gijzelaar zelf heeft hier ook last van gehad. En voor de naaste van de gijzelnemer dat die zo is komen te overlijden, is natuurlijk ongelooflijk heftig. Maar als je ziet wat voor dreiging er aanvankelijk op deze situatie zat. Van je hebt daar iemand die komt daar met wapens binnen. Die schiet daar zowel politiemensen als binnen. Die heeft misschien een bomvest om. Er zitten mensen nog verstopt in dat pand. Ja, dit had de uitkomst die het nu heeft gehad, is natuurlijk wel ook de uitkomst waardoor niemand achteraf kritische vragen heeft gesteld van, hey, hebben jullie dat wel goed gedaan? Want dit was eigenlijk, gezien alle informatie die je gaandeweg het incident had en hoe ernstig dat werd ingeschat, ja, was dit de best mogelijke uitkomst. Maar als hier natuurlijk een enorme explosie, of er waren hier onverhoopt meerdere doden gevallen, ja, dan was hier natuurlijk ook anders naar gekeken van hoe hebben alle hulpdiensten en betrokken partijen gehandeld. En dan was er misschien wel kritischer gekeken van, hey, waarom is er zus of zo goed? Stel, ons handelen in communicatie zorgt ervoor dat je een gijzelnemer die loopt ergens naartoe omdat die weet, hey, daar zitten mensen en die worden daar allemaal om het leven gebracht. Ja, dan wordt er natuurlijk anders naar je communicatie gekeken dan wanneer het afloopt zoals nu is afgelopen.
Ja.
Ik wil stellen.
En jij zei net, het was vrij snel duidelijk dat het vooral ook om aandacht ging. Dan heb je eigenlijk ook een dilemma, want je wil en moet communiceren als organisatie. Tegelijkertijd wil je er niet te veel aandacht voor. En je hebt ook nog eens alle livestreams en alle mensen die zelf beelden maken.
Ja.
Hoe zijn jullie met dat dilemma omgegaan?
Nou, kijk, het is natuurlijk, we wisten niet precies wat het doel was van de gijzelnemer. Maar het feit dat iemand zelf, terwijl een incident al bezig is, de 112 belt, dat iemand zelf een redactie belt, notabene dat je deze locatie kiest, hè, midden in Amsterdam, een gebouw met alleen maar glas.
Ja.
Dus dan weet je wel, je hebt wel te maken met iemand die veel aandacht wil. Want ja, anders had je het wel anders aangepakt. En dus dat is wel iets waar we vanaf het begin echt heel bewust mee bezig zijn geweest. Waarbij je ook niet voorbij kunt gaan, want je kunt niet doen alsof het incident er niet is. De halve stad was afgesloten, dus alleen al de logistieke impact was heel groot. Er zijn heel veel mensen uit dat gebied, een van de drukste stukjes van Amsterdam, die zijn daar weggestuurd. Er zijn winkelpanden gesloten, woningen leeggehaald. Hè, iedereen moest daar weg. Dus ja, je ontkomt er niet aan dat je wel aandacht moet geven aan dit incident. Maar wel dus rekening houdend met bijvoorbeeld de afzetting, ook door de politie. Maar normaal mag pers binnen de afzetting even goed beelden maken. Nou, pers die is echt op belachelijke afstand gehouden. Waarom? Omdat ze zoveel als mogelijk wilden voorkomen dat pers in de gelegenheid was om beeldmateriaal te maken van dat pand. Wat op zich wel gebruikelijk is bij gijzelingssituaties. Maar op die manier ben je er dus wel mee bezig. En wij zijn er zelf. Kijk, we hebben procesinformatie gedeeld waar we dus wel echt ook een uitdrukkelijk verzoek hebben gedaan van, joh, deel geen beelden, livestream, doe het niet. Want je brengt daar mensen die daar eventueel binnen zijn echt mee in gevaar. Maar nou, ons sloeg echt wel even de schrik heel erg om het hart toen wij dus terugzagen in media op een aantal plekken dat er dus gesproken werd over een locatie waar zich mensen in het pand zouden bevinden. En wij wisten ook, dat klopt ook wat daar staat. Dus er stond van dat er mensen in een kast in de winkel opgesloten zaten. Waarvan voor mij stond er zelfs bij dat er iemand mee hulp nodig had of iets. Ik weet niet zeker of dat het geval was, maar wij wisten meteen, oh, dit is heel, heel erg. Want als deze gijzelnemer, waarvan we niet wisten wat is zijn doel en hoe ver gaat deze man om anderen mogelijk iets aan te doen, ja, als die weet dat daar mensen in een kast zitten, dat kan deze mensen gewoon het leven kosten. Dus ja, toen hebben we ook echt heel actief rechtstreeks de redacties waar dit speelde ook benaderd en dit ook uitgelegd van, joh, dit heb je staan. Ik ga niet de discussie met je aan of het klopt of niet, maar je brengt hier mensen mee in gevaar. Dit moet je niet doen, haal ze af. En dat heeft iedereen ook wel gedaan, dus dat scheelt. Dus dat is op zich fijn om te weten dat, geen één redacteur of journalist wil op zijn geweten hebben natuurlijk dat er ook iets ernstigs gebeurt. Maar dan merk je wel dat, en daarom is voor ons ook dat die buitenwereld naar binnen halen zo belangrijk? Van welke informatie is er buiten waar je op moet anticiperen? Dat kan wel in crisissituaties het verschil maken van welke informatie wordt er bekend, bij dit geval de gijzelnemer. Want hij had ook de beschikking over een telefoon, zat daar ook regelmatig op. Ja, je moet er niet aan denken als hij dit had gezien, wat er dan misschien was gebeurd.
Ja, en Diana zegt dat de les met communicatie kun je mensenlevens redden. Maar in dit geval is het door echt goed online te kijken en wat er wordt gecommuniceerd, ja, ben je ook echt daar die impact van mensen met in het ergste geval de dood, ben je aan het voorkomen. Dus als ik goed naar je luister.
Ja, nou kijk, we kunnen het gijzelnemer niet meer vragen, hoe ver die was gegaan. Dus ik zou onszelf ook niet iets willen toeschrijven wat we potentieel hebben voorkomen. Maar je ziet wel gewoon door dat stukje analyse van wat speelt er nu en kunnen anticiperen op geruchten of misschien feiten of iets waar je last van hebt in je operatie. Ja, dan kun je daar heel snel op inspringen. En hopelijk daarmee een hele concrete, waardevolle bijdrage leveren. Ja. Ja.
Ja. Ik vind wel een mooi dilemma wat je zo schetst. Van je wil eigenlijk de media ook niet te veel beletten. Hè, want ze hebben vrije pers. Maar we zetten ze verder op afstand dan dat we ooit hebben gedaan. Dat is eigenlijk een beetje een korte samenvatting.
Nou, we hebben daar wel, ik weet dat onder andere Germaine van RTL Boulevard, die was in de buurt. En die hebben die avond veelvuldig aan de lijn gehad, maar ook erg boos. En vanuit zijn perspectief volledig terecht. He, want je hebt als journalist in Nederland gewoon rechten waar je mag komen. En daarvan werd eigenlijk gewoon gezegd, nou de groeten, bekijk het maar. En dan is er toch een ander doel. He, als het om mensenlevens gaat in zo'n situatie, ja, dan merk je toch dat de politie daarin misschien net even een stapje... Ja, ik zeg het vanuit journalistiek perspectief te ver gaat in de eigen werkruimte creëren. Maar ja, ik denk dat gerechtvaardigd was in het moment. En we hoeven geen, in die zin uiteindelijk, Germaine heeft andere creatieve manieren gevonden hoe die uiteindelijk op de eerste rij in het American Hotel zichzelf naar binnen heeft weten te kletsen. Zat hij daar echt op de eerste rij. Dus voor hem is het in ieder geval goed gekomen in wat hij die avond heeft kunnen volgen. Het is wel... pers was niet zo blij, nee, met hoe dat allemaal is gegaan toen. Nee. Maar ja, hoort er soms ook bij. Wij zijn ook niet altijd blij. Ja.
Nee. Ja. Waren er nog meer dilemma's voor jullie, Esther, waar jullie echt mee worstelden? Of waren dit wel de belangrijkste?
Wij zijn eigenlijk, want er was dus op een gegeven moment wel een best wel goede livestream. Die was ook vanuit het American Hotel overigens. Die we konden volgen. Waarop we konden zien dat dat moment met dat flesje water halen. En uiteindelijk dus die aanrijding. Dan zit je heel even van, oké, heel veel mensen hebben nu kunnen zien hoe er iemand is aangereden. Wat gaan we daarover zeggen? Omdat we dan niet de tijd voelen om dat weer af te stemmen. Maar we ons wel willen houden aan, we hebben het mandaat wat iedereen kan zien. Maar met welke woorden doe je dat dan? Want we mogen wel delen wat iedereen kan zien. Maar met uitzondering van slachtoffers, identiteiten, schade, oorzaak en scenario's. Dus ja, als je die termen eventjes in je achterhoofd hebt en denkt, oké, in dit moment, wat kan ik nou eigenlijk wel of niet? Hebben we best heel even zitten stoeien van welke woorden geven we daar nou aan om dat toch zonder afstemming te doen? Want ja, we hadden zoiets van, we zijn heel proactief en zo transparant als mogelijk bezig. Maar we willen nu dan ook het feit dat dit is gebeurd, willen we ook zo snel mogelijk dan zelf melden. Dus we hebben toen voor, eigenlijk een hele, ik heb hem hier nog liggen, wat we hebben getikt van, we kunnen bevestigen dat de gijzelnemer uit de Apple Store is. Terwijl hij was eigenlijk aangereden, maar ja, we wisten ook niet precies hoe zit dat dan allemaal. En hij ligt op straat en met een robot wordt hij onderzocht op explosieven. Vanaf afstand hebben politiemensen hem met vuurwapens onder controle. En de gijzelaar is in veiligheid. Dus ja, wij hebben het niet over hij is aangereden. Want ja, dat zagen we wel, maar we wisten eigenlijk niet door wie en door wat. En wisten zij iets wat wij niet wisten. Dus dan zit je eigenlijk met een hele, nou ja, probeer dus feitelijke omschrijving. Ja. Ja. Maar dat je toch dus wel kennisgeving van jongens, nou, dit is aan de hand. En de gijzelnemer, die is uit de Apple Store. Ja, dat klopt. Kijk, dat hij net ongelooflijk heftig voor zijn sokken is gereden, dat zeggen we niet. Maar dat heeft iedereen al zelf kunnen zien.
Mm-hmm.
Ja, dus dat zijn dan de dilemma's die je op zo'n moment hebt. En verder, ja, het belangrijkste is vooral dat wij helemaal niks hebben willen zeggen over, en daar zijn we natuurlijk heel veel over bevraagd, hè, die avond, want de telefoon van binnen- en buitenland gaat non-stop. Wij hebben niks willen zeggen over wat daar binnen gebeurt. En dat zoveel als mogelijk uitgelegd. Ja, dat vond pers ook niet altijd leuk. Waarbij als je het uitlegt waarom, dat is dat dat wel werd begrepen. Maar ja, tussen het moment van de eerste melding, iets na 5:30... tot het moment van dat de gijzelnemer werd aangereden, het was iets na 10:30... dan ontstaat er natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje irritatie. Van ja, hallo, je kan toch wel iets zeggen? Eigenlijk niet. Dat is eigenlijk de boodschap, ja.
Ja. Nee,
dus... Is het dan een voordeel dat het eigenlijk een situatie is die binnen is, waarbij eigenlijk niemand ook weet wat er is gebeurd, of is dat een nadeel?
Ja, dat hangt er maar net vanaf welk perspectief je dat, voor wie dat een voor- of een nadeel is. Maar voor
ons... jullie?
Het is overzichtelijk. Het is afgebakend in een pand. Kijk, moeilijke situaties. Stel je had te maken met meerdere verdachten en er zijn er een paar vervolgens op de vlucht en je weet niet wat die nog doen. Dan word je veel sneller verrast. Dus ergens was dit ook een afgebakend incident. Zo simpel is het ook. Maar wel heel spannend. Want ook de Elandsgracht hier. Wij zitten vlakbij de Leidseplein. Dat is hier gewoon in de straat verderop, zeg maar. Vielen ook groot binnen de afzetting. Dan weet je gewoon... Ja, de explosieven, is het echt, is het niet? Wat is de dreiging? Dus het was ook voor ons best wel een heel spannend incident. Want je weet, die mensen zaten er vier in de kast, waarvan er één medicatie nodig had. Daar ging het steeds slechter mee. In een andere bedrijfsruimte daarboven zaten nog een hele club mensen. En dat zijn dan de mensen waarvan je weet dat ze er zitten. Dus wij hadden echt wel zoiets van, jemig jongens, wat gaat hier gebeuren?
Mm-hmm.
Dus dat maakte het wel eigenlijk heel toch uniek. Ja.
Ja. Ja. Je bent eigenlijk de regisseur geweest in de crisiscommunicatie, omdat de informatie die naar buiten te brengen is qua feiten eigenlijk vooral door jullie verteld konden worden.
Ja.
Klopt?
Ja, en het was één ding was wel grappig. Ik weet eigenlijk niet of ik het, dat is dan de algemeen commandant van het SGBO, dus de baas van ons commandocentrum op dat moment. Daar zit dus ook iemand van onze afdeling bij. En wij hadden al op Twitter gedeeld dat die gijzelnemer eruit was, et cetera. En een paar minuten later kwam ze, die communicatiecollega, boven van... Ja, jullie, we mogen het melden hoor. En ik dacht echt, oh, dat is helemaal gedaan. Ik zeg niks. Maar daarvan had natuurlijk die algemeen commandant best wel het gevoel van... Belangrijk moment. En nu kunnen we dat melden. Ja, en wij onder het principe van... Ja, alles wat iedereen kan zien, hebben we het al lang gedaan. Dus dat zijn dan best wel even van die dingetjes. Dat het natuurlijk allemaal soms ook wel in crisis langs elkaar heen loopt. En, zo gaan die dingen.
Waar ik een slotvraag misschien een van mijn kanten. Laat ik het gewoon in ieder geval dat zeggen. Misschien even dan, het lijkt me ook lastig. Ik denk dat er enorm veel desinformatie en complottheorieën ook wel voorbij komen. Omdat je zo voorzichtig bent. In het brengen van die info, of viel dat wel mee in deze casus? Want ik zie dat steeds meer gebeuren. We zitten in 2025.
Ja.
Er is zo'n partij, fake news, desinformatie, complottheorieën, elke keer weer, pop maar op. Hadden jullie daar enorm veel last van, of viel dat wel mee?
Nee, eigenlijk viel dat wel mee. Ik moet ook zeggen... dat er ook bijvoorbeeld niet heel... de informatie die rondcirkelde over de gijzelnemer of zo. Het is niet dat er een soort al eigen online zoektocht gaande was, voor zover wij wisten, van oh, wie is dit of wat dan ook. Het was, natuurlijk hangt dan wel het vraagstuk erbij van is dit terreur, weet je wel, is dit een potentiële aanslag? Dus dat element zit daar natuurlijk wel uitdrukkelijk in en dat konden we ook niet ontkrachten, zo simpel is het ook. Maar verder moet ik zeggen, viel dat best wel mee. En ik denk dat daarin toch ook helpt dat je meteen aangeeft van er sprake van een gijzelingssituatie, dat dat wel helpt. En door een beestje meteen een naam te geven. Mm-hmm. En ik denk wel dat, met daarin alle credits voor mijn collega's op straat, want we hebben daar denk ik wel best wel het beeld uitgestraald dat we ondanks de dreiging wel in controle waren. Tenminste, dat is in ieder geval het gevoel wat ik daar bij heb. Dus ik weet niet of iedereen in de samenleving dat zo heeft ervaren, maar ja, met alles wat daar kwam en hoe daar ook in media over geschreven werd, op een gegeven moment kwam die speciale wagen, hoe heet dat ding, de Bearcat, nou die had heel Nederland nog niet gezien. Iedereen was onder de indruk van wow, hebben wij zo'n ding en wat doet dat? En het was toch wel zoiets van oh, nou Nederland, als we een dreigende situatie hebben, wij kunnen toch eigenlijk ook wel wat. Want er wordt soms natuurlijk best wel kritisch naar de politie gekeken. En op sommige momenten absoluut terecht. Op heel veel momenten vind ik dat minder terecht. Maar we zijn vaak toch ook de lieve, verbindende wijkagent. En ineens staan hier gewoon echt een batterij stoere mannen en vrouwen. Die deze klus maar mooi ook even geklaard hebben. Dus er was ook echt wel, ook gaandeweg die avond, echt wel een soort trots van jongens. Dit is, afhankelijk wisten we de afloop niet. Maar wel van, wat er ook gebeurt jongens. Er wordt hier wel echt, vanuit een professie met man en macht wordt hier alles uit de kast gehaald. Ja, ik weet niet of jullie er zo. Jullie hebben natuurlijk een andere expertise hoe jullie daarnaar gekeken hebben. Maar
nee, ik heb daar zeker ook zo naar gekeken. En naderhand ook de documentaire, hè, dat je ziet hoe dat is gegaan. Dan denk ik, ja, kijk, de afloop is natuurlijk heel verdrietig. Maar wel, het had ook anders gekund. Hè? Dus als je dan ziet hoe dit is aangepakt, dan kijk ik daar zelf van als buitenstaander ook wel zo op terug.
Ja.
En wat ik jou eigenlijk meerdere keren heb horen zeggen, en wat ik hoop ook de luisteraars echt wel eruit halen uit jouw verhaal, is, ik denk dat heel veel communicatiemensen dat mandaat kennen. Hè, en weten dat het mandaat er is. En wat wij heel vaak zien in de praktijk, is dat heel veel mensen het toch echt spannend vinden om dat mandaat te gebruiken. En dat snap ik, hè. Het is crisis, dus je ligt onder een vergrootglas. Maar jullie hebben dat mandaat ten volle benut.
Ja.
En dat is echt iets wat ik hoop dat luisteraars hier uithalen.
Ja.
Doe dat alsjeblieft. Want inderdaad, het doet wat met je geloofwaardigheid, met het vertrouwen. Dat mandaat is er, dus benut het.
Ja. Nou, ik moet zeggen, een advies die ik dan anderen zou willen geven, dat is een vraag die ik zelf altijd in mijn hoofd even afspeel van voordat je iets doet. Van, wie zou er heel erg boos op mij kunnen worden als ik dit nu doe? En dat je dan heel snel, is dat dan terecht? Ja of nee? Neem ik dan die verantwoordelijkheid? Of ja, en er zijn ook wel eens momenten dat je denkt, met die afwegingen, ga ik toch nog even langs één poppetje. Maar in het geval van deze avond, en we hanteren dan wel altijd het vier ogen principe van doe het niet alleen. Want zorg wel dat er iemand meeleest en kijkt van we staan hier met z'n tweeën achter. En hupsakee, dat doen we. Mm-hmm. Maar zorg wel dat je spelers van invloed waar je ondergeschikt aan bent, dat je die in beeld hebt en die even razendsnel in je hoofd. Wordt die nu boos als we dit. En heb ik een goede argumentatie voor om dit toch te doen? En het antwoord was in dit geval ja. En waarbij de uitkomst van hoe het de gijzeling is beëindigd, natuurlijk ook wel geholpen heeft dat er heel positief naar gekeken werd. En in een geval dat er meer of andere slachtoffers. Stel die mensen in die kast, was iets aangedaan. Onze rol, wat hebben wij gedaan om te zorgen dat die berichtgeving niet ergens te vinden was? Ja, daar was natuurlijk dan ook heel kritisch naar gekeken en niet wetende wat men daarvan vond. Dus ja, het is heel ook uitkomstbepalend van hoe er uiteindelijk gekeken wordt naar het mandaat wat je hebt gebruikt.
Ja, dat klopt. Dat herkennen wij. Ja, zeker.
Ja. Dus een beetje risico nemen, dat hoort erbij.
Hoort erbij, ja. Nou, ja. Dat is een mooie afsluiting van deze aflevering, Esther. Ja. Dank dat je, ondanks dat het even was geleden, dat je toch met ons terug wilde gaan naar deze situatie en hoe jullie dat destijds hebben aangepakt met elkaar.
Ja, heel graag gedaan. Het is voor ons ook nog steeds wel een bijzondere zaak, kan ik wel stellen. Ja.
Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.